Goedenavond, dames. Ja. Lichtje brandrood. Ik praat. Maar nu doet hij het echt. Oké, goed. Goedenavond, dames en heren. Heb ik alsnog een echo? Goed, het gaat goed. Verder, ik wilde graag deze vergadering openen. En als eerste agendapunt de toezeggingenlijst van de Algemene Raadscommissie. Bijgewerkt tot en met 7 maart. Wie heeft daarover een opmerking? Ik dacht...
Heel rustig, hè? Ja. Heel rustig. Ja, er was mij gevraagd of er een toezegging afgevoerd kon worden. Dat mag hoor. Maar ik had nog even een andere vraag. En dat is naar aanleiding van, even kijken hoor, de laatste. Ik had het keurig. Ten aanzien van de herontwikkeling Watertorengebied volgt een voorstel over de exploitatie en beheer van de sporthal. Dat is uitstekend dat dat gaat gebeuren. Ruim voor de oplevering, dat is december 2018 op z'n vroegst. Ik zou graag aan de wethouder willen vragen... wanneer hij, want dat is ook toegezegd dat hij met de huidige beheerder een gesprek gaat hebben, omdat ik dan wil lezen dat dat nog niet gebeurd is. En of dat hij dan misschien een afspraak wil gaan maken, zodat het in ieder geval in de pen zit. Zodat mensen niet weer iets in eigen leven laten leiden.
Begrijp ik, meneer Van Huisstede, kunt u daarop een antwoord geven?
Ja, voorzitter, dat kan ik. Ik pak heel even mijn agenda bij. Ik weet dat het volgende week is, maar als u wilt weten... Nou, volgens mij volgende week donderdag.
Dank u wel. Twee tevreden mensen. Dan gaan we naar B, de lijst ingekomen. Sorry, meneer Van Huis.
Ja, ik weet niet hoe gebruikelijk het is, maar er staat een toezegging op over plan Buitenduin, over de waterhuishouding. Dat is een hele specifieke vraag die gekomen is van meneer Zeiler. Daar heb ik al 1-op-1 met hem over gesproken. Ik had gehoopt dat hij hier zou zitten, maar... Dan zou hij de volgende keer af kunnen, want ik weet niet of de hele raad nog geïnteresseerd is in dat verhaal. Maar goed, dat is een...
Ja, in het algemeen worden de dingen afgevoerd door de Griffie. Okay. Dus dan kan dat nu meegenomen worden dat hij de volgende keer grijs staat, ja, bij de algemene. Heb
prima.
Je het, Maritska? De lijst ingekomen stukken week 7 tot en met 11... Dat is dus makkelijk doorschuiven. Punt C. Mededelingen uit het college. We hebben 2 collegeleden. Wie van u kan ik het woord geven? Meneer Van Huisstede, heeft u nog een mededeling?
Nou, ik zou een mededeling doen over de motie die is aangenomen hier in de raad over het salaris van de algemeen directeur van de HVC, de nieuwe algemeen directeur. Maar ik heb vandaag met HVC overlegd, er komt een notitie. En dan nemen we hem eerst op in de berichten van het college naar de raad.
Dank u wel. En meneer Messu, niet? Wie van u heeft een vraag voor het college in de rondvraag? Mevrouw Glas?
Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Huisstede. In de AAC van 4 juni 2015 is er onder andere gesproken over het scheiden van de fracties plastic. En dat zou dan gebeuren door middel van het uitrollen van een derde bak. In die commissie werd duidelijk dat er nog te veel vragen waren om het stuk naar de raad te sturen. Dus de portefeuillehouder heeft die ook van de agenda gehaald. En ik wil graag weten, in het kieslokaal wil graag weten, hoe het ervoor staat met betrekking tot de derde bak.
Meneer Van Huisstede, ja of niet?
Ja, en ik heb het antwoord ook gekregen van de ambtenaar. En dat heeft ze me per mail gestuurd, want ik was vandaag niet in huis. Commissie juni, raad juli, hoor ik op de achtergrond.
Het is een snelle actie volgens mij, mevrouw Glas. Ja, is dat voldoende?
Nou, mocht het zo zijn dat het... plan er is om die derde bak uit te rollen, worden wij dan nog van tevoren geïnformeerd?
Dank u. Er komt ook inderdaad nog een informatieavond, CQ-workshop met de HVC erbij.
Dank u wel. Wie van u nog het woord? Niemand? Nou, Dan hebben we agenda punt B2 gehad. En dan gaan we naar voorstel B3. Het betreft de wijziging van de huisvestingsverordening Bergen 2015. Wie van u kan ik het woord geven? Ja, oké. Okay. Eerst mevrouw Paping, laten we dat maar doen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vraagjes. De eerste gaat over de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van de vergunningshouders. Hoeveel bedraagt die taakstelling exact? En over de vraag de bestemming Molenweidje hiernaast. Wij vragen ons af hoe de procedure is verlopen. En de VVD meent dat het college hiermee handelt in strijd met het vastgoedbeleid, waarin is afgesproken dat iedere verandering of herbestemming aan de raad wordt voorgelegd. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat een alternatief zou zijn om bijvoorbeeld containers, zoals ook wordt gebruikt voor, worden gebruikt voor mantelzorgers, op het BSV-terrein te zetten tijdelijk. Is dat misschien een idee? Dank u wel.
Zou ik ook maar nog naar deze kant gaan dan? Mevrouw Blank.
Zo. Handelt het college hier inderdaad niet in strijd met de afspraken? Dat was ook onze vraag. En vervolgens willen wij ook graag weten in hoeverre er ook alternatieven zijn onderzocht.
Dank u wel. Meneer Zijp wilde ook het woord.
Zo? Ja, begrijp dat die kosten van mensen die komen, van vergunninghouders, dat het, als we dat niet kunnen waarmaken, dat het €1850 is. Dat lijkt me op zich zonde als dat uitgekeerd wordt. Dus het lijkt me van belang dat er toch wel mensen hier inderdaad gehuisvest kunnen worden. Maar twee is mijn vraag eigenlijk over de vergoedingen die er zijn. €2370 voor de begeleiding en €4430 voor integratie en participatie. Is ook nader omschreven wat er gedaan wordt met dat geld? En daar zou ik graag een antwoord op willen.
Dat is een vraag. En mevrouw Glas?
Ja, dank u wel. De wijziging die in zou moeten gaan zou per 1 juli 2017 zijn in de huisvestingswet. Er staat in de brief van SVNK dat indien wij er niet mee in zouden stemmen om toch de vergunninghouders voorrang te laten hebben, dat mensen zich zouden moeten inschrijven bij de SVNK. Hoe zou dat dan werken? Want iedereen die zich inschrijft, dat is regionaal, kunnen mensen dan kiezen om regionaal te gaan wonen.
Dank u wel. CDA niemand? Dank u. Meneer Van Huisstede, kunt u al antwoorden? Wilt u even overleggen?
Nou, volgens mij kan ik het merendeel beantwoorden. En mocht er nog vragen open zijn, dan hoor ik dat
ja,
dan.
Dank u wel.
Even, om hoeveel mensen gaat het nou eigenlijk, de taakstelling? Vorig jaar in totaal hadden we een taakstelling van 77 personen. Dat waren er 36 in het eerste halfjaar en 41 in het tweede halfjaar. Zoals u weet is de instroom de afgelopen maanden behoorlijk teruggelopen. En dat heeft zich ook, dat zie je ook terug in de taakstelling voor de eerste helft van 2017. Die is namelijk 23 personen. En de verwachting, maar dat is natuurlijk, kan daar geen hele harde uitspraken over doen, omdat je niet echt weet hoe het gaat met instromen. Het lijkt nu zomer te worden en er lijken nu weer wat meer mensen de oversteek aan te durven. Maar de verwachting was dat, zeg maar, dat aantal van 23 voor de eerste helft van het jaar, dat het er voor de tweede helft van dit jaar nog minder zouden zijn. Dus dan zit je op 77 op 2016 en dat zouden er hier, nou ja, minder dan 50, zo ruim kan ik het wel stellen, zijn voor dit jaar. Wij moeten er van de 23 personen die we nog moeten huisvesten voor de eerste helft van dit jaar nog 14 huisvesten. Nou ja goed, we zitten nu in maart, dus we hebben nog 3 maanden te gaan. Dus wij hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. En mocht er een achterstand oplopen van een aantal personen, dan hebben we dat de afgelopen jaar ook elke keer weer weten te herstellen binnen de daarvoor gestelde termijn. Dus even, dat is de vraag voor, over de aantallen. Dan de vraag over, dient verandering in vastgoed aan de raad voorgelegd te worden? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet helemaal hoe die regels, wat er afgesproken is. Ik weet wel dat dit blijft, dit is ons vastgoed en het blijft ook ons vastgoed. Totdat het zeg maar over 5 jaar herontwikkeld gaat worden. En dan is het de vraag wat we, hoe dat dan in zijn werk gaat. Zeer waarschijnlijk wordt het dan verkocht aan een ontwikkelaar die daar gaat bouwen wat wij daar graag willen zien. Maar goed, dat zou ik moeten uitzoeken. Als het gaat om alternatieven. Ja, nou eigenlijk niet. Kijk, er wordt heel veel gesproken in het huisvesten van vergunninghouders over het omzetten van allerlei gebouwen. Daar wordt, elke publicatie wordt daarmee geschermd. Ook vanuit het Rijk wordt dat genoemd als een oplossing, kantoorgebouwen omzetten. En dat zie je in Alkmaar ook gebeuren en in andere steden zie je dat ook gebeuren. Maar we hebben in Bergen gewoon een probleem, is dat wij geen kantoorpanden hebben die zomaar even omgezet gaan worden. Dat betekent dat we gekeken hebben ook wel naar ons eigen vastgoed of naar het vastgoed van de corporatie. Want we praten nu, het Molenwijtje is gevallen, maar we hebben ook de Plevierenlaan in Egmond aan Zee. Dat was eigendom, daar de uitvaartcentrumgebouw. De Plevierenlaan was eigendom of is eigendom van Kennemer Wonen. Daar is ook zeg maar de functie komen te vervallen omdat er eigenlijk te weinig gebruik van werd gemaakt in de uitvaartsfeer. Een Kennemer Wonen wil daar graag iets nieuws gaan ontwikkelen en die trekt daar 5 jaar vooruit en hebben dan aangegeven om in die tussenliggende periode onzelfstandige woonruimte te creëren in dat gebouw voor 7 personen maximaal. In Bergen hadden we ook hebben ook een uitvaartcentrum, dat ligt hier vlakbij. Ook dat wordt eigenlijk nauwelijks meer gebruikt voor uitvaarten. De uitvaartvereniging, ik ben even de naam kwijt van Jarden, ja. Die hebben ook al gaf al aan dat ze mogelijk ook wilden stoppen met met het uitvoeren zeg maar, van uitvaarten vanuit het gebouw. Het zie je omdat steeds meer mensen toch thuis mensen opbaren en afscheid nemen of op andere locaties. Voor ons was dat een mogelijkheid om ook hier onzelfstandige woonruimte voor alleenstaanden te creëren. Met 1 groot voordeel, namelijk dat we die alleenstaanden niet hoeven te huisvesten in sociale huurwoningen. We zijn tot nu toe eigenlijk heel goed weggekomen, als ik het zo mag zeggen, met de gezinnen vooral die wij in Bergen konden huisvesten, die wij toegewezen kregen. We zitten op, ik denk gemiddeld iets van 1 op in per huis ongeveer 3 tot 3,5 persoon. Nou, er zijn echt gemeentes in onze regio die echt op een hele andere ratio zitten. Meer zeg maar in 1 op 1 of 1 op 1,5 ongeveer. Dus 1,5 vergunninghouder per woning. Dat is prettig voor ons. Dat heeft ook te maken met het soort woningen wat wij vooral in, wat de Kennemer Wonen vooral in portefeuille heeft, namelijk de wat grotere woningen. Maar goed. Ook wij moeten alleenstaande huisvesten en we hebben gemeend dat dat een goede manier is om dat via onze zelfstandige woonruimte te doen. En dan voor een periode van 5 jaar, zodat mensen die daar gehuisvest worden ook dan zich inschrijven bij het SVNK om te kijken of ze na 5 jaar genoeg tijd kunnen opbouwen om een andere woning te gaan betrekken. Dus even terugkomen op de vraag alternatieven. Wij hebben hard gezocht en ze niet gevonden. Dan is nog even gekeken naar de locatie BSV. Daar kun je een aantal containerwoningen kwijt. Bedenk wel, ook die kosten geld om die te plaatsen. Ook daar zul je een investering moeten doen. Riool en dat soort zaken. En daar komt ook bij dat we als raad ook hebben afgesproken dat we daar toch zo snel mogelijk woningbouw willen realiseren. Dus wij hopen dat daar niet al te lang braak komt te liggen. Of in ieder geval niet bebouwd gaat worden. Dus dat was voor ons geen alternatief. Dan de vraag over de vergoedingen. De vergoedingen voor integratie en participatie. Nou, die twee bedragen die u noemt, dat is correct. Die worden ook alleen uitgekeerd dan wanneer de vergunninghouder ook echt in de gemeente is komen wonen. En zoals u weet bestaat er in de regio Alkmaar sinds, ik denk eind 2014, een regionale stuurgroep wat betreft vergunninghouders. Die was voornamelijk eerst ingezet om de huisvestingsproblemen die we hadden met de host die er op dat moment zeg maar aan zat te komen, hebben we eigenlijk daar redelijk snel op ingespeeld als regio om een stuurgroep in het leven te roepen. Om eerst zeg maar die vooral de huisvestingsproblemen op te lossen, zorgen dat we de taakstelling ook konden volbrengen. Maar eigenlijk al heel snel kwamen we erachter dat dat niet voldoende is. Dat je eigenlijk ook direct een programma moet gaan bedenken om de participatie, de inburgering en de integratie voor elkaar te krijgen. Alle vergunninghouders, daar is een budget voor. Er zijn twee budgetten zoals u noemt voor beschikbaar. En we hebben nu in regionaal verband een aanbesteding gedaan om zowel de eerste inburgering, de eerste integratie en ook zeg maar de zorg dat mensen kunnen gaan participeren, dus ook richting werkgeleiden, maar ook de taalklas en dergelijke. Daar hebben we een aanbesteding voor gedaan volgens mij is dat nog niet in de openbaarheid gekomen, maar we hebben daar partijen voor gevonden die dat voor ons gaan doen, volgens de eisen zoals wij ze ook hadden opgesteld met elkaar in de regio. En als u precies wilt weten wat er allemaal in dat eispakket staat, ik weet niet wanneer dat naar u toe kan komen, maar dan kunt u dat ook wel inzien, denk ik.
Pardon. Ja, gaat.
Oké. Ik vroeg me ook af of er gedeelte van het geld bijvoorbeeld besteed wordt aan inrichting van huizen of iets dergelijks, of voor andere faciliteiten voor de bewoners, of helemaal niet. Is daar wel een soort budget voor? Gaat dat via de sociale voorziening of?
Ik wil u wel wijzen op het feit dat we hier niet over sociale zaken gaan van vluchtelingen. Het gaat puur om het aanpassen van de verordening, van de huisvestingsverordening. En als u belangstelling heeft over hoe dat gedaan wordt, dan kunt u daar ambtelijk vragen over stellen. En we hebben de vorige week, meen ik dat meneer Messu een mededeling heeft gedaan over wie de aanbesteding had. Maar misschien heb ik dat niet goed gehoord. Nee? Oké, dan laten we het zo. Dan is het nog niet officieel.
Nog even over de vraag. Ik hoor net in mijn oren gefluisterd dat in de volgende nieuwsbrief staat daar iets over die aanbesteding. En hoe dat in zijn werk is gegaan en wie daar ook die aanbesteding gewonnen heeft. Ik vroeg ook even aan het budget voor. Er is budget voor vergunninghouders die voor de inrichting van hun huis. Daar hebben we een aantal jaar geleden ook uitgebreid over gesproken. Over de bedragen en de afbetaling en dergelijke. Ik heb hier bedragen niet in mijn hoofd zitten, maar daar zijn budgetten voor.
Mevrouw Braak?
Ja.
Is het zo dat het is onzelfstandig huisvesting? Is het dan zo dat de mensen die er komen zelf voor de inrichting moeten zorgen, of is er een inrichting beschikbaar?
Ook voor die mensen zal een budget zijn om in te richten. Ja, zeker. Ja. En dan de vraag van mevrouw Glas over de inschrijving van het SWNK. Die mensen zullen, en volgens mij bedoelt u dan wanneer we de verplichting of de urgentie, de voorrang voor vergunninghouders niet opnemen in onze huisvestingsverordening. Dan is het alternatief dat mensen zich vanuit het COA of vanuit het AZC zeg maar inschrijven bij het SVNK voor de reguliere zeg maar procedure om te komen tot een sociale huurwoning. Belangrijk is dat de taakstelling betekent die mensen aan ons gekoppeld. En ik denk dat je in Bergen, als je heel snel wilt zijn, dat je tussen de 2,5 en 3 jaar dat er dan mogelijk wat vrijkomt. Dat is nog maar de vraag of dat een passende woning is. En tot die tijd zullen mensen dan in het AZC moeten blijven.
Mevrouw Glas? Ja.
Nou, ik vroeg het me gewoon af omdat het in die brief genoemd werd. Want uiteindelijk, wij vinden dat we gewoon het moeten doen zoals we het nu doen. Voorrang geven. Want het dient geen enkel doel. Als we dat niet doen, ik denk dat we gewoon problemen gaan creëren als we dat doen. Wij zijn overigens heel blij met de initiatieven die er genomen zijn met betrekking tot de uitvaartcentra. En dat betekent namelijk dat de druk wat minder groot wordt. Dus wij vinden het helemaal geen probleem dat, het als, dat die taakstelling opgenomen wordt in de verordening, dat we die mensen voorrang moeten geven. Wat wij wel heel graag zouden willen zien is, ik weet niet hoe de verdeling nu is hoor, maar dat er procentueel verdeeld wordt, dat er wel... Dat we er wel heel kritisch op zijn, dat er niet een kern is die zomaar overspoeld wordt, hè, voor de mensen hun gevoel ten opzichte van een andere kern. Dat zou heel fijn zijn als daar goed naar gekeken wordt.
Meneer Van Huisstede.
Nou, het is een van de opdrachten die we ook in Kern en Bewonen hebben meegegeven, maar het is ook in het eigen belang van Kern en Bewonen, om mensen zoveel mogelijk ook te spreiden. Dat heeft ook te maken, ja, je kunt het noemen, de draagvlakken binnen wijken. Maar goed, aan de andere kant is het wel weer zo, ja. Sociale huurwoningen zitten vaak ook in bepaalde wijken. Dus, maar als u praat over de kernen, daar probeert Kern en Bewonen er alles aan te doen om inderdaad die spreiding ook over de verschillende kernen te laten plaatsvinden.
Dank u wel. Is er behoefte aan tweede termijn? Ja, mevrouw, ogenblikje, mevrouw Paping en dan meneer Ooyvaar. Dank u wel voor uw toelichting, wethouder. Ik hoop dat u toch uw toezegging gestand wilt doen om uit te zoeken of dat de procedure ten aanzien van het gebruik van het vastgoed is gevolgd. Heb ik goed begrepen dat in de Plevierenlaan een onzelfstandige woonruimte komt voor 7 personen, betekent dat dat in dit centrum 15 wooneenheden worden gerealiseerd. En u spreekt over 5 jaar, maar ik denk niet, ik denk niet voor u. Betekent dat het over 5 jaar beëindigt of voorlopig 5 jaar? En zijn er nog mogelijkheden voor inspraak voor de omwonenden of wordt het beslist en besloten?
Meneer Ooyvaar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording, wethouder. Het geeft ons vertrouwen, de manier waarop de ambtelijke organisatie en het college hiermee omgaat. Wij zijn blij dat u naar alternatieven zoals het Molenwijtje en Plevierenlaan heeft gezocht. Dus ik wil u wel graag meegeven om dat ook te blijven doen, naar alternatieve locaties zoeken. En ja, wat mevrouw, in aanvulling op wat mevrouw Glas zegt, er is niet echt een andere oplossing. Het gaat weliswaar ten laste van ons sociale woningvoorraad, maar deze opgave is kraakhelder. Zodat er gaat, wens ik u daar veel succes mee.
Mevrouw Glas.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk nog wel een vraag ten aanzien van mensen die in een eensgezinswoning komen wonen. Die hebben het recht om familie enzovoorts bij zich te laten wonen, hè, als die bijvoorbeeld nog in een AZC zitten. Heeft u enig idee hoe dat binnen onze gemeente is? Hoeveel, want ik kom op een gegeven moment iets tegen van dat er in een wijk inmiddels 10 mensen in een woning zouden wonen. En klopt dat kan? En zijn die mensen hier dan ook ingeschreven? Of hoe werkt dat?
Meneer Van Huisstede? Niet kwalijk. Toch niet. Oké. Okay.
Nou, de procedure, ik zal het uitzoeken. Dat heb ik toegezegd. Het Molenwijtje gaat om 15 personen, maar daar zit wel een uitsplitsing in. Je hebt het gebouw zelf. Dat gaat om 11 onzelfstandige woningen. En er zit een dienstwoning bij. En die willen we bestemmen voor 4 onzelfstandige woningen. En die zijn vooral bedoeld voor de mensen die wachten op nareizigers. En die zijn er. Dus die mensen die weten dat nareizigers, familie vanuit het thuisland hier naartoe komt. Nou, die kun je natuurlijk nu al een eensgezinswoning, zeg maar, toekennen met het idee van dat gaat snel gebeuren. Maar we weten dat er ook een groep is die langer moet wachten op nareizigers. En daarvan zeggen we, dan heeft onze voorkeur om die dan tijdelijk in die onzelfstandige woonruimte voor 4 personen dan te zitten. De periode van 5 jaar, eigenlijk is de bedoeling dat over 5 jaar er dan ook gewoon voor beide locaties eigenlijk ook een alternatief plan ligt. Het is niet zo dat we over 5 jaar gaan nadenken wat gaat er nu komen, maar dat we dan ook die tijd ook gebruiken om zeg maar het vervolg voor die locaties te gaan onderzoeken en om daar plannen voor te maken. De vraag of er inspraak komt voor omwonenden, eigenlijk niet. En ik zal u ook vertellen waarom. Dat doen we eigenlijk bij op geen enkele plek waar mensen, vergunninghouders, gehuisvest gaan worden, gaan wij niet zeg maar een soort inspraak houden. God, bent u aan buren of aan mensen uit de buurt, wilt u, vindt u het fijn dat hij er komt of bent u ervoor of tegen? Dat doen we niet. Dat we over deze twee locaties specifiek wel richting de pers ook het een en ander hebben losgelaten, komt omdat het eigenlijk juist bijzondere locaties zijn. Het is ook meer dan dat we ook aan inwoners willen aangeven wat gebeurt omdat er een functiewijziging plaatsvindt. Hè, wat gaat daar nu gebeuren? En ook om aan te geven dat we als gemeente ons best doen om dit probleem, als je het zo wil noemen, maar toch wel die taakstelling, dat we daar op alle manieren proberen goede oplossingen voor te vinden. Dus er komt geen inspraak voor inwoners. We gaan omwonen. Ze kunnen ons natuurlijk bellen om vragen te stellen. Dat kan. Dat kan altijd. Maar we gaan er geen inspraak voor organiseren. Dan de vraag. Ja, als een familie komt inwonen in een eensgezinswoning. In principe controleren wij dat niet. Zoals we dat ook bij andere mensen niet controleren of er iemand bij iemand in komt wonen. Waar we natuurlijk wel in de gaten houden is natuurlijk dat een woning van Kennemer wonen, en dat zijn eigenlijk de woningen die gebruikt worden door de vergunninghouders. Daar zal natuurlijk op een gegeven moment, als daar toch een vorm van overlast gaat optreden, doordat er te veel mensen in een huis wonen, zal er bij Kennemer wonen geklaagd gaan worden de omgeving. En dan is het aan Kennemer wonen om ook te kijken van, goh, is dit nog wel zeg maar wenselijk wat hier gebeurt. En volgens mij heb ik dan, en of mensen ingeschreven worden, iedereen die hier woont dient ingeschreven te zijn. Mijn zoon is net teruggekomen van op kamers wonen in Amsterdam. En die heeft zich, toen hij weer terugkwam, jammer genoeg, ook meteen weer laten in. Nou nee, het is een heel lief joch en hij kookt voor me, dus dat scheelt allemaal weer. Maar ik had natuurlijk liever gehad dat hij zijn studie had afgemaakt. Maar het feit dat hij terugkomt, dat was heel simpel. Hij moest zich direct weer inschrijven, omdat hij weer bij ons in huis woonde. Hij is een heel lief jongen, echt.
Nou, een hele korte, want dit was de tweede termijn. Ik wilde
geen vraag stellen, ik ga nu de vraag aan beantwoorden. Ik ben tweede termijn, dus niet voor vraag. Oké. Dank u wel in ieder geval. Nee, deze vraag kwam nu naar boven, omdat ik hoorde u net zeggen dat de mensen die dan in die voormalige uitvaartcentra komen wonen, die schrijven zich gewoon in bij de SVNK. Dus in die 5 jaar dat ze daar wonen, kan het best zijn dat ze tussentijds iets vinden. Stel nou, er is iemand en die vindt in Heilo iets. Die reageert daarop en die komt daarvoor in aanmerking. Gaan wij dan zeggen dat mag je niet?
Gaat uw gang?
Nee, die mensen zijn gekoppeld aan de gemeente Berg voor hun eerste huisvesting. En als zij daarna na gewone inschrijftijd opgebouwd hebben en een woning kunnen vinden in Heilo, na 2 jaar of zo, dan mogen ze naar. Ja, ik bedoel, dat gaan we niet tegenhouden, natuurlijk niet. Nee, net als ieder ander hebben ze dan het recht om een nieuwe woning te zoeken.
Mevrouw Otto.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde eigenlijk zeggen dat meestal voorrang bij sociale woningen vaak vloek in de kerk is. Maar ik merk dat alle partijen hier daar eigenlijk niet op die manier op reageren. En eigenlijk was onze partij daar het eigenlijk helemaal mee eens. En D66 zegt ook van nou, we zijn erg blij hoe de wethouder en het college dit hebben opgelost met deze creatieve oplossingen. En steunen dit voorstel.
Stel ik een hele moeilijke vraag. Kan dit een A-stuk worden? Oké, ik zie geknik. Een A-stuk. Prima, dank u wel. En in de raad kunt u altijd een stemverklaring afleggen hoe fantastisch u het vindt. Ik ging net iets niet goed met tweede termijn, zodoende. Dames en heren, we gaan over naar agendapunt B3. Nee, B4. Ik moet ook gewoon een bril opzetten. Het voorstel betreft de verordening Sociaal Domein Gemeente Bergen 2017 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Het zijn eigenlijk dus twee voorstellen. Eigenlijk eerst is het het raadsbesluit van we doen het. En dan zeggen we, nou dan hebben we er ook dat geld over. Dus daar ga ik apart voor vragen, A of B. En ik wil in de eerste plaats, en ik denk dat ik dat doe namens toch wel een aantal mensen die hier aan tafel zitten, de ambtelijke ondersteuning ontzettend bedanken voor de mogelijkheid die we gehad hebben om technische vragen te stellen. Hoe we ook dinsdagmiddag een gigantische tijd van u allen opgesnoept hebben. En ik hoop dat de kinderen op tijd opgehaald zijn. Geef ik nu het woord aan meneer Messu voor een algemene inleiding.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u haalt me wat dat betreft de woorden uit de mond. De ambtelijke organisatie heeft er ontzettend veel werk aan besteed. We praten vanavond met elkaar over de verordening Sociaal Domein. Een conceptverordening waar heel lang aan is gewerkt, ambtelijk en bestuurlijk. Ik denk dat we meer dan een jaar ermee bezig zijn geweest. De verordening is uitgebreid besproken in diverse klankbordgroepvergaderingen. Vaak in Castricum, waar u alle vragen kon stellen, waar alles aan de orde is geweest. Waar we hebben gesproken over eigen bijdrage, over beschut werk. Kortom, over alle onderwerpen die in een verordening komen. De afgelopen week, zoals u memoreerde, voorzitter, is er nog een technische vragensessie geweest. Daarnaast hebben nog een aantal fracties nog een heleboel schriftelijke vragen gesteld die we geprobeerd hebben zo goed mogelijk te beantwoorden. Vanmiddag zijn de laatste antwoorden binnengekomen en een aantal vragen van Kieslokaal, en dat hadden ze ook al aangegeven, die worden in een latere fase beantwoord omdat dat te veel uitzoekwerk was om dat nog voor elkaar te krijgen. Het is een gezamenlijke verordening van de vier gemeentes en het zou mooi zijn als die in elk geval in grote lijnen in stand kan blijven, want anders dan wordt het voor de uitvoering wel heel erg ingewikkeld. En uiteraard hebt u allemaal recht op uw couleur lokaal, zoals in sommige gemeentes en ook hier wel eens wordt gezegd. Maar het zou wel fijn zijn als in elk geval de basis van de verordening in stand kan blijven. Want anders wordt het wel, zoals ik net al zei, heel erg ingewikkeld. Er ligt heel veel informatie. We moeten ons echter wel goed realiseren dat we met elkaar hebben afgesproken dat het vastgestelde beleid uitgangspunt is voor deze verordening. We hebben namelijk met elkaar het integrale beleidskader 2016-2018 vastgesteld. En dat beleidskader, dat vormt de basis voor deze verordening. En als je beleid wil veranderen, dan kan dat wel. Maar dan moet je dat doen op het moment dat het aan de orde komt. En wat ik nu bij de vragen soms zie, is dat beleidsdingen ook nu ten tonele worden gevoerd. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we naar de verordening kijken. Het beleid dat is vastgesteld, kunnen we best met elkaar concluderen, levert weinig klachten op. Natuurlijk kunnen soms zaken beter en sneller worden afgewerkt. En er gaat ook nog wel eens wat mis. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Maar over het algemeen genomen, of het geheel genomen, kunnen we stellen dat het goed gaat. En die verordening, die is ook gebaseerd op de uitgangspunten van de diverse wetten, waarbij wordt uitgegaan van maatwerk, eigen kracht van inwoners, het voeren van eigen regie door inwoners en de uitgangspunten van de participatie. Volgens mij moet de discussie vooral gaan over de eigen bijdrage bij de maatwerkvoorzieningen WMO. Wat doen we daarmee? In januari hebben we als college, naar aanleiding van de motie die in het najaar is aangenomen in de raad, de eigen bijdrage afgeschaft voor de nieuwe WMO-taken. En dat is dus respijtzorg, dagbesteding en begeleiding. Daarmee nam u eigenlijk als raad al een voorschot op de discussie die vanavond plaatsvindt. Ik heb toen in de raad ook gezegd, wacht nou even tot we komen, maar nee. De meerderheid van de gemeenteraad vond dat dat moest worden aangenomen. Nou, in december heb ik ook tegen de ambtelijke organisatie gezegd, we gaan het afschaffen per 1 januari. Het is een besluit van de raad geweest. Als college stellen we voor de oude WMO-taken om daarvoor aan de parameters te draaien, waardoor de bijdrage voor inwoners met een inkomen tot 150% van het minimumloon op nul komt. En de mensen die meer verdienen, die zullen dan op een gegeven moment een eigen bijdrage moeten leveren naar draagkracht. Op die manier profiteert iedereen van die maatregel, maar de mensen die de zwakste positie hebben, die hebben daar eigenlijk het meeste baat bij. De schoonmaakondersteuning als algemene voorziening, die levert ook nog wel eens discussie op. Inwoners die het financieel niet zo makkelijk hebben, die betalen €4,87 per uur. Als dat problemen oplevert, kunnen ze ook nog compensatie krijgen via de bijzondere bijstand. Dus volgens mij levert dat geen problemen op. In eerste instantie stonden deze bedragen niet in de verordening, omdat het een collegebevoegdheid was. Maar toen de VNG daarmee aan de slag ging en de modelverordening kwam, en die is een paar keer veranderd, toen is er opgenomen dat het een raadsbevoegdheid is. Vandaar dat die bedragen nu in de verordening staan. Ik bedoel, het is niks nieuws, maar ze staan nu in de verordening omdat de modelverordening is aangepast. De schoonmaakondersteuning bovendien is aanbesteed en die aanbesteding loopt tot het eind van het jaar. En ik heb sommige vragen gezien, kun je dat niet afschaffen nu? Ja, als je dat nu afschaft, dan ga je tegen de aanbestedingswet in. En dan verwacht ik dan krijg je enorme grote problemen. Ik heb gisteren nog een bijeenkomst gehad over de jeugd ergens in het land. En daar was een aanbestedingsspecialist en die zei ook, gemeentes, rommel niet aan de aanbesteding, want je krijgt hem links en rechts om je oren. En je krijgt bij de rechter absoluut geen gelijk. Nu kunnen we dus daar geen veranderingen in aanbrengen, want dan handel je in strijd met de wet. Ik adviseer dus om de schoonmaakondersteuning op dit moment te houden zoals die is. En als je bij een nieuwe aanbesteding zegt van nou, wij willen daar toch iets aan doen, dan moet je op dat moment die discussie voeren en niet nu. Ja, ik denk dat dat belangrijk is om even van tevoren te melden dat dit de uitgangspunten zijn waar het in hoofdzaak over gaat. En ik heb heel veel vragen gezien die echt gingen over uitvoering. Dat is ook helemaal niet erg, daar krijgt u allemaal keurig antwoord op. Maar wat centraal staat vanavond is de vaststelling van de verordening en daarna de begrotingswijziging.
Meneer Massu, kunt u zeggen wanneer de Raad, want het is een algemene vraag, wanneer de Raad dan iets kan zeggen over dat geld? Bij de begroting is dan volgens mij ook niet op tijd.
Oh, sorry, nee. Ik denk, op dit moment heb ik dat nog niet precies helder, maar dat kunnen we uitzoeken wanneer het aan bod komt. Ik denk, het is een raadsbevoegdheid. Want het staat in de verordening en je kunt natuurlijk altijd de verordening aanpassen. Op het moment dat je je beleid aanpast en je zegt dat heeft financiële consequenties of heeft dat consequenties voor de verordening, dan moet je ook die verordening weer aanpassen.
Maar kort, wanneer wordt het aanbesteed? Want dat is natuurlijk
In de tweede helft van dit jaar.
Oké.
En op het moment dat dat aan de orde is, zullen we daarover bij jullie terugkomen. Dank.
Als een algemene vraag, bij alle vragen kwam het zo terug. Ik denk, dit kan ik als voorzitter wel doen.
Voorzitter, mag ik nog even toevoegen. Bovendien, het is niet alleen een kwestie van financiën. Het is ook een kwestie, als je alles gratis maakt, dan heeft dat een enorme aanzuigende werking. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want als je gratis schoonmaakondersteuning kunt krijgen, ja, dan gaat iedereen dat aanvragen. En dan weet je niet waar je blijft. En bovendien is dat ook in strijd met de uitgangspunten van de wet. Het gaat over eigen regie, over maatwerkvoorzieningen. Kijk, de mensen die het nodig hebben, daar moet je maatwerk voor leveren. Maar gewoon iemand die het makkelijk zelf kan regelen en zelf kan betalen. Ja, persoonlijk ben ik van mening dat je daar verder niet te veel aan moet morrelen.
Dank u wel. Hartelijk dank voor uw inleiding. En mevrouw Blankendaal, ik heb afgesproken met mevrouw Ouwendag dat ze als laatste aan de beurt komt.
Ja.
Is dat goed? Mevrouw Braak?
Ja, ik ben net even bij haar geweest en ze had voor de eerste termijn had ze verder geen opmerkingen.
Nee, daarom dus dat u niet, maar ik weet niet of u opmerking heeft.
Nee hoor.
Oké, prima. Mevrouw Glas? Ja? Oké. En dan mevrouw Paping.
Gaat u gang. Jij wacht even.
Ja, ik heb geen vragen. Nou, gemeente Belangen stelt het op prijs dat er toch door het college een redelijk vergaand voorstel wordt gedaan rondom... dat is de tweede, de begroting. Maar toch een redelijk vergaand voorstel wordt gedaan ten aanzien van de integrale werkwijze en de begrotingswijziging. Ik heb wel een aantal vragen. Als het eventueel toch niet helemaal passend is, dan hoor ik het graag. Het zijn geen uitvoeringsvragen. Er wordt gekozen voor een integrale verordening en een integrale aanpak. En gaat dat leiden tot het contracteren van minder dienstverlenende instellingen en organisaties? En is er dan ook de harde eis om integraal te werken aan die organisaties? Ten tweede, hoe wordt gerealiseerd dat het maatwerk vanuit de cliënt wordt gedaan en niet het maatwerk van bovenaf? Ik bedoel, ik kan als functionaris, als consulent vinden dat ik maatwerk lever vanuit mijn denkpatroon. Maar we willen eigenlijk dat het gaat vanuit de behoeften van de inwoner. En hoe wordt geborgd dat consulenten hiermee flexibel kunnen omgaan? Vindt er bijvoorbeeld extra scholing, intervisie en supervisie plaats om van oud denken naar nieuw denken te gaan? Wanneer kunnen we de eerste evaluaties van de nieuwe werkwijze met ook harde data, met harde gegevens tegemoet zien? Dus hoe werkt dat met die integrale werkwijze? Hoeveel casussen worden behandeld? Wat wordt toegekend? Wat wordt niet toegekend? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Even kijken. Er zijn veel vragen rondom de toekenning van de PGB's. En kan het beleid wat duidelijker in schema worden gezet? Want ik zelf begrijp wel wat de werkwijze is, maar we krijgen er toch wel heel veel vragen over. En waarom, dat is vraag 6, waarom wordt er niet tegemoet gekomen aan de vraag van de adviesraden om pas een advies te geven over dit soort zaken als alle gegevens zijn verwerkt? Ik zie dat in de matrix staan van de antwoorden van de diverse adviesraden en er is ook een antwoord op. Alleen ik begrijp niet wat het probleem is om dat anders te doen, want niet helder wordt voor die mensen als ze advies geven welke zaken zij nou gehonoreerd vanuit de diverse klankbordgroepen. En de laatste vraag, wat wordt gedaan aan de communicatie van deze nieuwe werkwijze naar de inwoners? Nou, dat hebben we al een beetje eerder aan de orde gesteld. Dat waren mijn vragen. En verder veel waardering voor het hele, voor het omvangrijke werk wat door het ambtelijk apparaat is gedaan. Want ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om allerlei wetgevingen in één verordening onder te brengen.
Mevrouw Glas, dacht ik, hè? Ja, dank u wel, voorzitter. Aansluitend bij mevrouw Blankendaal over de communicatie. Wij zouden het fijn vinden als er een sociale kaart zou komen. Dat wordt ook ontwikkeld. Wij willen eigenlijk weten wanneer dat ongeveer klaar zal zijn. Er zou nu onvoldoende budget voor zijn, maar ik denk vanuit de WMO dat er wel budget beschikbaar zou moeten zijn. Wij willen ook graag weten wat de cliëntondersteuning ons gebracht heeft. Het liefste zouden wij zelfs zien dat het een soort, tussen aanhalingstekens, verplichting wordt. Dat het niet zo is dat iemand alleen zit met een consulente. Wat wil u zeggen? Nou, als dat zo is, dan is dat mooi. Dan zal ik het zo horen, denk ik, van de portefeuillehouder. Wij hebben ons wel eens afgevraagd van hoe zou het zijn als wij de eigen bijdrage staffelen. Dus dat zou bijvoorbeeld betekenen dat mensen met, ja, dat mensen met 100% minimuminkomen bijvoorbeeld niets betalen. Mensen met 110 betalen een klein beetje enzovoorts. Is daar ooit wel eens naar gekeken?
Oké, okay. Ja, ga je gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik kan voor een groot deel meegaan met de opmerkingen die aan de overkant van de tafel door mevrouw Blankendaal werden gemaakt. Ik vind sowieso, het proces zoals het gelopen wordt en als ik nu vergelijk met wat ik weet van andere gemeenten, is een zorgvuldige. Als ik kijk hoe de terugkoppeling is geweest, ook binnen de klankbordgroep, naar het ambtelijk apparaat, naar de wethouders, dan is dat een fraai proces geweest. En ik moet zeggen, het is nog steeds ruimte voor invullingen. En ook de bijstellingen die ik lees gewoon in de vragen die gesteld worden, ook door kieslokaal, ook door de Partij van de Arbeid, zijn duidelijk en helder. En laten ook op een aantal punten nog een paar vraagtekens over bij mezelf. Als het gaat over de zorg op maat, welke maat hebben we dan over? Een soort kaderstelling van wat doe je? Mijn zorgen over de PGB, waarvan ik zeg, oké, er zijn wat wettelijke uitspraken gedaan door de Hoge Raad over PGB's. En ook, het is ook een risicovol gebied waar bijvoorbeeld een ouder als verzorger zich in begeeft. Waarbij die dan in feite gewoon in loondienst komt van een PGB-houder. En daardoor toch wel een soort afhankelijkheid opbouwt die in de lange termijn risicovol kan zijn voor inkomen op langere termijn. Maar goed, daar hebben we al eerder vragen over gesteld. Nou, dat waren de belangrijkste zaken die ik nog even wilde aansnijden.
Mevrouw Paping? Ach, ja, goed, oké. Okay. Mevrouw Paping?
Ja. Ja, dankjewel voorzitter. We hebben een aantal opmerkingen. De eerste gaat over het waarborgen van de privacy. We vragen ons af of onze vrees is dat door de splitsing van de verordening, en dat is logisch, wordt de informatie naar verschillende ambtenaren geschoven. En wordt onderling uitgewisseld, dat is in strijd met de privacyregels. De kans is groot dat binnenkort op basis van het advies van de functionaris gegevensverwerking de verordening zou moeten worden opgesplitst. En wij adviseren om eerst die functionarisgegevensverwerking naar de verordening te laten kijken, alvorens die verordening vast te stellen. Omdat het de taak is van de gemeenteraad om de controle op de privacy uit te oefenen. Het is ons opgevallen, er is al een opmerking eerder over gemaakt. Het raadsvoorstel is een voorstel vanuit het college. En daarom is het ook op zijn minst opmerkelijk dat op bladzijde 12 van het voorstel wordt vermeld dat het ambtelijk advies anders luidt dan het voorstel van het college. Is dit een nieuwe lijn, waarbij naast het standpunt van het college ook het afwijkend standpunt advies van de ambtelijke organisatie wordt opgenomen? En dan artikel 55. Het college is bevoegd om de zogenaamde hardheidsclausule toe te passen. Het lijkt ons wenselijk dat er afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de raad geïnformeerd wordt over die gevallen waar het college besluit om van die hardheidsclausule gebruik te maken. Indien een bepaalde situatie meerdere malen voorkomt, zou dat aanleiding kunnen geven om het beleid voor de kaders bij te laten stellen. En dat is aan de gemeenteraad. Dan heb ik nog twee puntjes. Artikel 59. De raad stelt vast in april en de verordening 2017 treedt in werking een dag na publicatie. Wat te doen met de aanvragenverzoeken die zijn ingediend tussen 1 januari van dit jaar en april 2017? Een reden om de hardheidsclausule toe te passen. De VVD heeft een voorkeur voor optie 2 met als motivatie: de financiële gevolgen blijven beperkt. En ons inziens is het heel goed aan de inwoners uit te leggen waarom hij zij wel moet bepalen voor de voorzieningen WMO oud en niet voor de voorzieningen WMO nieuw. Misschien toch een argument om toch maar niet met één integrale verordening te werken. Dat was het. Dank u wel.
Mevrouw Ouwendag. Mag ik het vragen? Mevrouw Paping, kunt u dat laatste even toelichten? Want het verwarde mij een beetje. Want volgens mij ging het meer om optie 1 en niet om 2.
Kunt u 2.
Nou, keuze nog even toelichten, alsjeblieft. Dank.
Mijn collega Jan Houtenbos heeft de eerdere gesprekken hierover en discussies hierover gevoerd. En die heeft altijd aangedrongen op meerdere verordeningen. Niet alles in één verordening te stoppen, om redenen van privacy onder andere, maar ook om de andere dingen die ik net noemde.
Vragen gaan stellen. U bent het gewoon aan de beurt. Nou, dank u wel, voorzitter. Ik wil vooral even van de gelegenheid gebruik maken om mijn grote waardering uit te spreken voor de ambtelijke organisatie. Het is een ongelooflijk lijvig en ingewikkeld document. En het lijkt wel of er steeds meer vragen opkomen. Maar hartelijk dank voor de poging en de energie die jullie gestopt hebben. Ik wil ook even mijn waardering uitspreken voor mevrouw Groteman. Ik waardeer zeer dat zij het initiatief heeft genomen om afgelopen dinsdag een bijeenkomst te organiseren. En ons als alle andere fracties uit te nodigen. Want het is een werkwijze die ik heel prettig en efficiënt vind en ook heel collegiaal. Geweldig dat alle ambtenaren op zo'n korte termijn allemaal aanwezig waren. En het was wat mij betreft een zeer vruchtbare middag en ontmoeting. En eigenlijk alle vragen die ik op dat moment had, zijn allemaal beantwoord. Dus veel dank daarvoor. Ik heb nog even één vraag van een heel andere orde. Wat ik gemist heb, en misschien ligt het mij er, is er zijn een aantal moties ingediend en aangenomen of aangehouden door de andere boekgemeenten. Maar er is ook een motie vreemd aan de orde ingediend of aangenomen op 9 maart in gemeente Castricum. En dat ging over een motie vreemd aan de orde over de onafhankelijke klachtenmonitoring en afhandeling van aanbieders in het sociaal domein. Nou, dat is iets wat wij erg ook zouden willen ondersteunen. Is dat iets wat daadwerkelijk alleen als de vraag voor Castricum is ingediend of geldt dat voor de hele boeggemeente? Want anders zouden we daar als GroenLinks nog graag op terug willen komen. Dit is voor de eerste termijn. Dank u. Wat denkt u, meneer Massu? Kunt u uw betoog gaan houden?
Nou, ik zou graag even een uur willen schorsen.
Ongeveer. Een uur ongeveer? Dan nou, even,
we. Ja. Nee hoor, als we 10 minuten kwartiertje. 10 ja. minuten is denk ik genoeg, hè? Even wat dingen afstemmen met elkaar.
Ja, prima.
Kan dat?
Ja,
prima. Dank u wel. Ja.
Volgens mij kunnen we verder gaan. Meneer Massu, graag uw antwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst de vragen van gemeentebelangen. Integrale verordening betekent dat dan ook dat er minder dienstverlenende organisaties komen en dat die integraal gaan werken. Nou, minder dienstverlenende organisaties komen er niet, want ja, dat blijf je houden. Je hebt een heleboel organisaties die diensten verlenen. Het is wel de bedoeling dat ze een integraal aanbod doen. En dat staat ook in het programma van eisen bij de aanbesteding. Dus daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden. U hebt het over het maatwerk. Is dat nou vanuit de consulent of vanuit de cliënt? Ja, ik hoop dat u in het stuk toch wel de teneur heeft gelezen dat wij ervan uitgaan dat het maatwerk is wat voor de cliënt of de inwoner passend is. Kijk, we hebben er niks aan als een consulent zegt, ja, dit is wat mij betreft het maatwerk en daar moet u het mee doen. Hè? Of de rijdende rechter, dit is mijn mening of dit is mijn uitspraak, hier zult u het mee moeten doen. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je dus echt iets zoekt waar de cliënt, zeg maar, ook tevreden over is. En we merken ook als het nodig is, dat er soms ook nog wel een tweede gesprek plaatsvindt. Dat iemand zegt, ja, we hebben dat wel afgesproken, maar bij nader inzien kom ik daar toch aan tekort. De consulenten, die moeten leren daar flexibel mee om te gaan. Ja, dat klopt. Het is een andere werkwijze voor de consulenten. Ze zijn er al een tijdje mee bezig overigens. En ze hebben inderdaad coaching, ze hebben training, er zijn casusbesprekingen. Want soms zeggen ze van, ja, ik zit ergens mee, willen jullie eens even meedenken? Kom je ook bij de privacy, maar daar kom ik straks op terug, mevrouw Paping. Kortom, daar wordt volledig aandacht aan besteed en dat is voor de consulenten best een lastige manier van werken. In het verleden hadden ze verordeningen waarin stond, u hebt recht op dit en u hebt recht op dat en daar niet op en daar ook niet op. Als je maatwerk moet leveren, dan moet je soms wel eens out of the box denken. En dat is voor sommige consulenten best eens lastig. Dat ze zeggen, ja, daar worstel ik mee. Nou, ik zeg dan altijd, je kunt beter een keer een verkeerde beslissing nemen dan geen beslissing. Dus je moet er gewoon voor gaan en we steunen je daarin. En tot nu toe hebben we daar eigenlijk weinig gedoe over. De eerste evaluatie die komt over een jaar. Want we moeten eerst, als de verordening wordt vastgesteld, gaan we daar een jaar mee werken. En dan gaan we kijken hoe zich dat ontwikkelt en hoe het allemaal gaat. Dus volgend jaar rond deze tijd, wel verkiezingen, dus dat moet misschien of net ervoor of net erna, dat weet ik niet. Maar in elk geval is de bedoeling om over een jaar met een evaluatie te komen. Een duidelijke PGB-beleid, ik heb dat opgevat als van, het is voor mensen niet duidelijk hoe dat nou allemaal moet met een PGB. En kun je het niet duidelijker in een schema zetten. Ik vind het een aandachtspunt waar we naar zullen kijken. Misschien moeten we voor mensen die een PGB gebruiken eens een keer een informatieavond organiseren. Of moeten we voor mensen die het van plan zijn. Of weet je, kortom, je kunt wel van alles opschrijven. Maar het blijkt, mijn eigen dochter heeft een PGB voor haar dochtertje. En ik merk aan haar hoeveel werk het is en hoe lastig het is om door die materie te komen. En dan heeft ze bijvoorbeeld een afspraak met Univé dat hij geld zal betalen. En dan wordt er op een gegeven moment de helft van het geld gestort. En zij moet wel haar hulpverleners betalen. Nou, dat soort problemen lopen die mensen tegenaan. En dat is lastig. En ik vind dat een goede suggestie. We gaan er zeker iets mee doen. Ik kan nu nog niet concreet zeggen wat precies. Maar ik denk zelf aan bijvoorbeeld informatiemiddag of avonden. Dus kijken hoe we dat organiseren. Ik vind dat een goed punt. En u zegt het advies pas geven als alle gegevens binnen zijn. U bedoelt het advies van de adviesraad, neem ik aan. Ja, nou kijk, we hebben de adviesraad vanaf het begin meegenomen. Die hebben ook geworsteld met het feit dat ze meegenomen werden, maar dan is het soms ook moeilijk om weer onafhankelijk advies te geven. En we hebben duidelijk met hun afgesproken dat het laatste over die eigen bijdrage, dat we dat op deze manier zouden doen. Maar voor de rest hebt u ook kunnen zien dat bijna alle adviesraden over het algemeen een positieve verklaring hebben afgegeven over de verordening die voor ligt. Dan de communicatie, ook door kieslokaal aan de orde gesteld. Wij zijn van plan om twee wekelijks te gaan communiceren op de gemeentepagina's. En we moeten eens kijken of we nog meer dingen kunnen doen. Want ik merk zelf dat soms het voor mensen lastig is om het sociaal team te vinden. Omdat ze zeggen, ja, hoe moet dat dan en waar moet ik dan zijn en hoe werkt dat dan? Aan de andere kant word ik ook door inwoners soms verrast. Die zeggen, ja, ik spreek je nu aan. Maar ik ben ook van de week al bij het sociaal team geweest en ze hebben me uitstekend geholpen. Dus je hoort wisselende berichten erover. Maar ik denk dat we inderdaad niet genoeg kunnen communiceren. Kieslokaal, die vraagt, de sociale kaart, die wordt ontwikkeld, wanneer is die klaar? Ik heb me net laten vertellen dat die in juli online staat. Dus dat is redelijk snel. Cliëntondersteuning, wat heeft die gebracht? Ik weet niet of u de beantwoording al gelezen had van de vragen die er zijn geweest, maar wij hebben een onderzoek laten doen. Dat is gemeld in de nieuwsbrief. En er is een rapport over die cliëntondersteuning. En dat rapport dat wordt binnenkort via de Griffie naar u verspreid. Dus dat is al gebeurd. En je moet ook wettelijk melden aan de cliënt dat ze ondersteuning mee mogen nemen. Dat mag iemand uit een eigen netwerk zijn. Dat mag iemand namens een stichting mee zijn. Je mag daar gewoon altijd iemand meenemen om je te ondersteunen als je een gesprek hebt. Dat moet u via de voorzitter doen.
ik zag dat vingertje zo mooi gaan. Nee, ja, u gaat meneer. Wilt u nadere vraag stellen?
Nou, ben ik kwijt. Mooi is dat, hè?
Ja, nou bedenken we, dan komt hij straks. Ja. Goed? Dan uw vraag over het staffelen van de... ik wou bijna wat anders zeggen, maar ik zal het niet doen. Het staffelen van de eigen bijdrage, dat zit natuurlijk in het CAK. Dat is inkomensafhankelijk, daarmee staffel je. Kijk, tot 150% betalen mensen niks voor het maatwerk. En daarboven hangt het af van je inkomen hoeveel je betalen moet. En dat is de staffeling.
Gaat u discussie? Gaat u gang, hoor.
Dat is niet helemaal hoe ik het staffelen bedoelde. Ik bedoelde eigenlijk onder die 150%. Dat je dan zegt van iemand heeft 100% die betaalt niks. 110% die betaalt een klein beetje en zo tot 150.
Dan want, maakt u het beroerder voor de mensen dat wij voorstellen.
Nou ja, ik vind, we geven aan dat mensen zelf ook iets bij moeten dragen. Ik vind zelf die 150% erg ruim namelijk. Dus ik zou daar liever naartoe werken dat vanaf nul... Nou goed.
Weet u wat het is? Er wordt veel geklaagd over de positie van de middeninkomens. Met name de mensen die iets boven het sociale minimum zitten. En daarmee komen we deze mensen tegemoet. En die mensen hebben het namelijk qua stapeling vaak heel moeilijk. En die zitten namelijk met het probleem dat als zij al die stapelingen moeten betalen, dat ze echt veel meer kwijt zijn dan iemand die een sociaal minimum heeft. Dus vandaar dat we die 150% hebben gekozen.
Glas.
Ik meen dat we gisteren gehoord hebben dat er niet zozeer een stapeling plaatsvindt. Dat het CAK, die doet de berekening. En dat er een maximum zit aan wat je zelf bij moet dragen. Dus dat het niet het en-en is.
Nou, ik wil u erop wijzen. Ik heb mijn eigen situatie wel eens genomen. Ik betaal voor z'n tweeën ongeveer €300 in de maand aan ziektekosten. Als je dat keer 12 doet, is €3,3600 per jaar. Daar komt mijn eigen bijdrage bij, 2 keer €385. Dat is nog eens iets van €30-40 in de maand. Dat komt er ook nog bij. Stel dat ik nu nog een scootmobiel nodig heb en ik moet een eigen bijdrage betalen van. En ik heb nog wat andere dingen nodig. Dan ben je zomaar per jaar duizenden euro's kwijt. Nou, en als je dan van een AOW'tje met een klein pensioentje moet leven, dan is het niet breed hoor. Dus wat dat betreft denk ik dat er soms wel sprake is van stapeling als je alles telt. Ook je premie en je eigen bijdrage en eventuele medicijnen die je zelf betalen moet. Kortom, die stapeling is wel degelijk aanwezig. Kijk, dat CRK dat zegt dat het meevalt, dat zal ongetwijfeld. Maar ik zie, als ik gewoon het sommetje maak, denk ik nou als mensen van een AOW'tje en een klein pensioentje moeten leven, dan is dat niet breed. Dus ik zie wel een bepaalde stapeling ontstaan. Het CDA heeft het zorg op maat. Welke maat? Nou, dat heb ik volgens mij uitgelegd bij het antwoord aan gemeentebelangen. En de PGB, daar heb ik ook een antwoord op gegeven. De VVD heeft het over de privacy. Terecht. Wij maken veel werk voor de privacy. Als er gesprekken plaatsvinden met mensen, wordt er ook altijd gevraagd of mensen het ermee eens zijn dat het met collega's gedeeld wordt. En daar tekenen ze een verklaring voor. Dus dat wordt gewoon allemaal aan de mensen gevraagd. Als mensen zeggen dat wil ik absoluut niet, dan gebeurt dat niet. Dus daar wordt echt aandacht aan besteed. Dan heeft u het over een functionaris. Ik was de naam even snel kwijt. Moet je daar niet aan voorleggen? Nou, wij volgen alle landelijke protocollen die er zijn. We volgen de wet op de privacy. We hebben een privacyprotocol. Ja, ik denk dat we alles doen. En om dat nou weer aan een of andere nieuwe functionaris voor te leggen, ja, dan denk ik dat we nooit tot een eind komen.
Mevrouw Groteman, gaat uw gang.
Ik denk dat mevrouw Paping doelt op de functionarisgegevensbeheer.
Ja, klopt.
Die in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming moet worden ingevoerd per 25 mei 2018.
Oké, nou dan gaan we dat nu nog niet voorleggen als dat pas in 2018 is. Ik hoop dat u daar begrip voor hebt. Even kijken, dan zegt u de ambtelijke organisatie was het niet eens met het college. Nou, dat ligt even wat genuanceerder, want het is zo dat namelijk de ambtelijke organisatie had voorgesteld om aan die parameters te draaien en niet om de nieuwe WMO-taken vrij te geven. Vrij te geven is verkeerd uitgedrukt, vrij van de eigen bijdrage weg te halen. En het college heeft, omdat jullie een motie hebben aangenomen, heeft gezegd van nou, dan gaan we daarin afwijken van de ambtelijke organisatie. Dus dat is het enige verschil. Ja, dus dat is niks spannends. Dan de hardheidsclausule. Die wordt, kijk, een hardheidsclausule, het woord geeft het al aan, die gebruik je niet zo vaak. We hebben het bij volkshuisvesting ook wel eens een hele enkele keer dat wij als college een hardheidsclausule kunnen toepassen. En als er een patroon ontstaat, dan zullen we dat zeker in het kader van de actieve informatieplicht aan de raad melden. Maar het is niet zo dat we gaan turven en aan het eind van het jaar zeggen, nou, we hebben zo vaak de hardheidsclausule toegepast. Alleen als er zich een tendens voordoet, een bepaalde trend, dan melden we dat uiteraard aan de raad. Maar normaal gesproken is de bedoeling dat je dat echt in uiterste noodzaak doet. Want anders moet je beleid aanpassen, ben ik volledig met u eens. Dan zegt u, de mensen die, als die verordening nu eind april ingaat, of half april, hoe is het dan met die mensen die vanaf 1 januari, nu zijn er ook verordeningen. Alleen het zijn allemaal losse verordeningen. Dus alle mensen hebben gewoon de zorg gekregen die ze nodig hebben. Dus dat loopt gewoon door. En op het moment dat die nieuwe verordening, de integrale verordening, wordt ingesteld, dan is dat daarmee geregeld. Dan de motie van Castricum van GroenLinks. Die is alleen in Castricum aangenomen. Ja, dus mocht u daar iets mee willen, dan hoor ik dat op de raadsvergadering. Volgens mij, voorzitter, heb ik alle vragen die gesteld zijn beantwoord.
Eerst mevrouw Blankendaal, dan mevrouw Glas. En dan mevrouw Groteman. Gaat uw gang.
Dank u voor de toelichting voor de beantwoording van de vragen. Ik had alleen toch een verzoek om die evaluatie voor de verkiezingen te doen. Want dan heeft iedereen zo keihard aan deze regeling gewerkt. Er is zoveel energie in gestopt. En dan zou het ontzettend jammer zijn als niet, voor de verkiezingen die eerste evaluaties kwamen. Ik vind als je iets zaait, dan moet je ook kunnen oogsten. En ik zou het heel erg vinden als dat op de lange baan zou worden geschoven.
Dat was het voor u, ja? Mevrouw Glas?
Dank u wel. Ik weet inmiddels wat ik wilde vragen aan de portefeuillehouder. Ik heb begrepen dat het een wettelijke plicht is om aan te geven dat er een cliëntondersteuner bij mag. Maar wij zouden graag zien dat er eigenlijk ten alle tijde een cliëntondersteuner bij zit.
Mevrouw Groteman.
Ik wil even reageren op mevrouw Glas. We gaan juist uit van eigen kracht en daar waar nodig dat we solidair zijn. Dus ik vind een verplichting, vind ik, juist ontkenning van de eigen kracht. En dan heb ik inderdaad nog een vraag over privacy. De wethouder zei van we beginnen nog niet aan dingen die pas over een jaar zijn. Misschien is het niet uw portefeuille, maar ik ben wel nieuwsgierig in wat er allemaal op ons af gaat komen op het gebied van privacy. En vooral gelet op dat wij toch regelmatig te horen hebben gekregen. Als ik loop, dan zeggen mensen van nou, ik vind het toch wel heel lastig, juist vanuit privacy oogpunt, om naar de gemeente toe te stappen of naar het sociaal wijkteam. Om dan weten ze alles van me of ik ken mensen bij de gemeente en hoe betrouwbaar is dat. Dan vind ik het heel fijn om als raadslid dat te kunnen uitleggen. Dus mijn voorstel is eigenlijk, kunt u bij uw collega's nagaan of bij de ambtelijke organisatie of er een keer een informatiebijeenkomst voor raadsleden wordt gehouden over alle ontwikkelingen op het gebied van privacy.
Dank u wel. Mevrouw Otto.
Is dit al tweede termijn?
Ja, zeker.
Oh, fijn. Heel fijn. Dan wou ik even zeggen, wethouder, ik zat hier 2 jaar geleden wel anders. Toen was het natuurlijk nog niet zo ver dat die wet was, dat de decentralisaties gerealiseerd waren. Toen was het best wel spannend. Want toen was het heel erg de vraag van gaan we het allemaal redden met dat geld? En gaat u het allemaal redden? Maar ik zit hier nu een stuk lekkerder. En daar moet ik u en uw ambtelijke organisaties inderdaad voor bedanken. En ook voor dit, dit is toch wel een resultaat van al die jaren, denk ik. Want we hebben natuurlijk een proef gedraaid en dit is een echte uitwerking daarvan. We hebben geen debakels zoals in Heergewaard met de jeugd bijvoorbeeld. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb ook prachtige antwoorden gekregen op mijn vragen. Daar was ik heel blij mee. En dus eigenlijk ja, ook ben ik erg tevreden over de wijze waarop het voorstel of onze motie is verwerkt in het voorstel. Dus dat u als college onze motie als de Raad van Bergen met daar een aanvulling op kan ik me helemaal in vinden. Dus dat wil ik ook, en niet alleen ik, maar de hele fractie. Als laatste heb ik wel, naar aanleiding van uw beantwoording, is dat toch wel een aanvullende vraag gekomen. En dat is ook een beetje, ik ben heel erg nieuwsgierig geworden naar dat OZA, onderwijszorgarrangementen. Want zoals u weet, D66, altijd bezig met het onderwijs. En ik maak me best wel zorgen over de geluiden die ik hoor uit onderwijs. En ik heb ook aangegeven in mijn vraag dat ik daar altijd mee worstel, omdat dat niet een gemeentelijke verantwoording is. Maar ik zie ineens met die onderwijszorgarrangementen ineens misschien toch wel mogelijkheden. En ik zou daar inderdaad meer informatie over willen. Dus ook in dit kader een verzoek. Kunt u daar iets van een voorlichting over organiseren? Of is daar binnenkort een presentatie over? Of organiseert dat samenwerkingsverband een keertje een voorlichting? Dat is mijn verzoek daarover. Inderdaad ook in het kader van het passend onderwijs en de problemen die daar nu mee naar voren komen. Dus in de eerste plaats compliment alom en een aanvullende verzoek om meer informatie, toch op dit onderwerp.
Nog iemand voor de tweede termijn, mevrouw Grootman? Oh, wel. Mevrouw Otto.
Nou, eigenlijk ben ik net iets vergeten. En ik wilde ook de wethouder een compliment geven en vooral ook de ambtelijke organisatie voor de geweldige ontvangst van gisteren en de voorbereiding van de stukken.
Maar u was toch een vraag vergeten of hoorde ik dat verkeerd? Heb ik verkeerd gehoord? In tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik sluit me eigenlijk geheel aan bij ook mijn vorige sprekers van D66 en CDA. Het voorstel is inderdaad voor optie 2 aangevuld met 3 van het college. Natuurlijk, dat begrijpen we, want we hebben mede inderdaad de motie ingediend die gelukkig is aangenomen, optie 2. Kijk, als GroenLinks klopt ons sociale hart natuurlijk het hardst bij optie 1. En zouden we het liefst dat voor alle taken af en toe bijdrage willen afschaffen. Maar we snappen ook dat de financiële consequenties dermate groot zijn. En daarbij is het wellicht ook korte termijn. Want afgezien de demografische ontwikkelingen in de verschillende kernen, maar zeker in Bergen, zijn zo groot. En met name de vergrijzing in Bergen, dat het, nou ja, dat we liever wat dat betreft voor een duurzame oplossing kiezen. En iets, misschien iets waar het hart minder hard van klopt. Dus de duurzame oplossing, zodat we inderdaad jarenlang die goede zorg kunnen waarborgen en kunnen kijken van, goh, mocht er een overschot zijn aan het eind van het jaar, dat we kunnen kijken van, goh, kunnen we toch nog beter maatwerk toepassen. Het enige is dat, en ik hoop daar toch, ondanks het enorme werk dat er verzet is, toch een beetje begrip van de ambtelijke organisatie te vragen, dat we wellicht iets meer tijd willen hebben, omdat we de financiële consequentie van bijvoorbeeld optie 4 nog heel niet inzichtelijk zijn gemaakt. Dat snappen we ook, maar we voelen toch wel de behoefte om, afgezien van alle onderwerpen over onderwijs en privacy die vanavond ter tafel zijn gekomen en denk ik toch meer aandacht behoeven, dus daar sluit ik me graag bij aan, ook nog inderdaad met de andere fracties van de GroenLinks-fracties van de andere boeggemeenten willen overleggen. En ook zeker wat betreft die motie die door GroenLinks-Kastrium is ingediend. Dus naast alle complimenten voor het enorme werk, graag toch begrip dat we wellicht hier nog even, het is zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp en dat kunnen we in die zin ook al passen we steeds toe of passen we steeds aan dat één keer maar heel goed kunnen doen. Dank u wel.
Het voorstel is om een B-stuk van te maken.
Het voorstel is dus heel graag om een begrip te om voor een B-stuk.
Ja. Meneer Corbé?
Ja, ik heb even een korte reactie op de reacties van mevrouw Glas en van mevrouw Groteman. Beide over iemand als ter steun aanwezig moet zijn bij een cliëntengesprek of wat dan ook. Jij zegt, nou, we gaan uit, mevrouw Groteman zegt uit, we gaan, mevrouw Glas gaat uit van de zorg. We houden een extra mantelzorg achter de zorgbehoevende. Mevrouw Groteman zegt, nou, we doen het ook, wat is de kracht van de cliënt zelf? Maar ik wil één ding ook niet laten vergeten, is gewoon de emancipatie van de cliënt zelf. Hè. Dus het is zijn eigen redzaamheid. Is het PGB ook een uitvloeisel van, met alle risico's van dien, maar het is juist ook die eigen zelfredzaamheid.
Dank u wel. Ik denk dat ik het rondje kan afsluiten en met de vraag wie is er nog meer voor een B-stuk? Wat? Ga je gang.
Dank
gaat
u wel.
Gang.
Evaluatie voor de verkiezingen. Dat zou betekenen dat we eind van dit jaar al moeten gaan evalueren. Dan hebben we nog maar een half jaar gehad. Ik ga het overleggen. Ik ga het u niet toezeggen. Ik ga wel zeggen, we gaan ons best doen. Maar of het helemaal zinnig is, dat weet ik niet. Dat moeten we even bekijken. Dus die slag om de arm wil ik graag houden. Mevrouw Glas, altijd een cliëntondersteuning. Er zijn ook cliënten die dat absoluut niet willen.
Nee.
En als je het verplicht stelt, dan denk ik ja. Dus iedereen kan er gebruik van maken, maar het hoeft niet. En ik denk dat ik stel voor om dat zo te laten. Want als je het echt verplicht stelt. Ik heb ook wel mensen meegemaakt die zeggen, joh, ik moet al die lui niet in huis. Ik kan het niet zo goed in Derps vertellen, maar weet je, mensen stellen daar lang niet altijd prijs op. Dus ik ben eigenlijk de mening toegedaan om dat niet verplicht te stellen.
Mevrouw Glas, wil u even interrumperen?
Dank u, voorzitter. Nou, ik bedoel niet sec dat het een vreemde zou moeten zijn, maar dat er wel heel erg op aangedrongen wordt dat het voor mensen belangrijk is. Al is het een familielid of iemand die ze vertrouwen, dat ze gewoon zeggen van het is toch verstandig dat u het gewoon doet.
Prima, maar nogmaals, het is hun keuze, maar ik vind het ook belangrijk. Hetzelfde als je naar een arts gaat en je verwacht een vervelende boodschap, is het ook goed om een luisterend oor mee te hebben. Zo zie ik dit ook. Dus ik denk dat mensen dat zeker moeten doen. Dan worden er twee vragen gesteld over dingen organiseren. We blijven organiseren, maar goed. Alle ontwikkelingen op het gebied van de privacy. We zullen dat terugleggen en er zal zeker een keer een gehoor aan worden gegeven. Alleen ik kan op dit moment niet beloven of dat volgende maand al is, maar dat gaat gebeuren. Dan de zaak over de OZA, het onderwijszorgarrangement. Ik stel voor dat ik de directeur van het samenwerkingsverband Astrid Ottenheim vraagt of zij een keer op een informatieavond bereid is om een toelichting te geven over het onderwijszorgarrangement. Ik heb vaker met haar samen opgetreden, dat bevalt erg goed. Dus ik zal vragen of zij bereid is om nu een keer bij mij op te treden. Ja, dus dat ga ik proberen te regelen. Nou, dat waren volgens mij de vragen die nog gesteld werden, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, ik ging iets te hard van stapel, maar het ging eigenlijk allemaal zo prettig. Ik wil even vragen, zijn er nog meer partijen die zeggen, nou, het is toch wel een B-stuk waard? Ja, ik zie al 1, 2, 3. Nou, ik kan gewoon zeggen dat we een B-stuk van maken. En dan is de officiële vraag die ik daarbij hoor te stellen, waar wilt u het nog over hebben, mevrouw Paping? Dus mijn probleem als voorzitter, als ik dit doorgeef aan de andere voorzitter, dan...
Misschien kunt u dat eerst even aan de andere... Dan sluit ik me daarbij aan.
Mevrouw Ouwendag heeft het al aangegeven. Dat gaat over de motie die in Castricum is ingediend. Mevrouw Blankendaal, wat is uw invalshoek?
Ik hecht toch wel aan tijdelijke evaluaties en ik zie dat al gebeuren met die verkiezingen. Dan moet iedereen weer inlopen, dan zijn we zo weer een jaar verder en dat vind ik zo jammer. Dus ja, ik zou dat toch wel... Ja.
Nog even extra aandacht vragen voor die evaluatie. En mevrouw Glas?
Wij hebben nog wat vragen gesteld waar nog geen antwoord op gekomen is. Dus die willen wij dan nog eventueel behandelen.
In uw betoog. En mevrouw Paping, die sluit zich daar gewoon
bij
aan.
Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan.
Prima, en ik ook, want wij hadden hier geen woordvoerder. Dit ontzettend belangrijke agendapunt werkelijk verschrikkelijk goed doorgespit, goed voorbereid. En ik denk dat als dit besluit valt, 13 april geloof ik. 14 april, wanneer is de raadsvergadering? Maakt niet uit. Dat we een hele goede verordening hebben. En dan was de streeftijd 5:05 en we sluiten 9:05 deze bijeenkomst af. Dank u wel.